We gaan vandaag weer verder met ons thema de wet. De wet. We kwamen aan dat thema naar aanleiding van onze studies in het Bijbelboek De Galaten. Daar was dat een thema, de besnijdenis. Je weet nog wel, Paulus die was daar geweest, die had onder de heidenen zijn evangelie gepredikt. En toen Paulus weg was gegaan, ze hadden trouwens vol vreugde en blijdschap hadden ze dat evangelie aangenomen. Maar toen Paulus wegging, kwamen er in zijn kielzog als het ware andere leraren, waarschijnlijk Joodse leraren, die zeiden, ja wacht eens, het is wel mooi wat die Paulus allemaal vertelt, maar het is niet volledig. Je moet ook besneden zijn. Je moet besneden worden. Paulus die gaat daar verschrikkelijk tegen tekeer in die brief. Hij verbaast zich over de gelovigen dat ze zich zo hebben laten misleiden. Hij spreekt zelfs over betovering. Hij zegt, wie heeft jullie betoverd? Ze zijn helemaal de weg kwijt. Zegt zelfs van, nou als je op deze weg doorgaat dan is Christus jullie ijdel. Of je bent, je kan het ook vertalen met, je bent vrijgemaakt van Christus. Dat wil geen gelovige horen natuurlijk. Maar Paulus die schreef dat allemaal wel. Hij vond het een buitengewoon ernstige zaak. Maar dan komt er in deze brief, komt natuurlijk de vraag naar boven. Waartoe dient dan de wet? Die komt als het ware, die kwam ook als het ware bovendrijven bij onze studies. Van waarom nou die wet? En we hebben inmiddels twee antwoorden erop gevonden. Weet u het nog? Nummer 1. Je mag hardop zeggen. Ja, jullie weten wel, maar je bent te verlegen om te antwoorden nu natuurlijk. Dat probleem heb ik in de klas natuurlijk ook altijd een beetje. Van iedereen weet heus al waar het over gaat. Alleen ze geven me geen antwoord. Nou, ik ga proberen iets harder te praten. Ja. Het eerste waar we op kwamen, dat is een paar maanden geleden, dat de wet een getuigenis is van die nieuwe gerechtigheid, van Christus. We hebben toen vooral gekeken naar de uitdrukking de wet en de profeten. En toen eindigden we bij Romeinen 3. En dat is eigenlijk het thema van de Romeinenbrief. Romeinen 3 in vers 21. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Ja, dus Romeinen 3 vers 21 en 22. En Paulus die zegt natuurlijk best iets heel dieps. Hij zegt, maar nu, dus op dit moment, is er gerechtigheid van God geopenbaard zonder wet. Dat was totaal nieuw. Want voor die tijd, onder Israël, werd gerechtigheid niet zonder wet geopenbaard. Maar nu, zegt Paulus, is gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen. Het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Dat betekent niet dat we dan de wet en het geloof tegen elkaar uit moesten spelen, ja, want ze hoorden bij elkaar. De wet en de profeten, die getuigden van die gerechtigheid waar Paulus het hier nu over sprak. Vanuit de wet en de profeten kunnen we de Christus leren kennen. Of we hebben de Christus geopenbaard gekregen. We kunnen vanuit de wet en de profeten onderzoeken of hij werkelijk is degene die hij zei dat hij was. Ja, dus het is ook een bevestiging voor ons. Dat was nummer 1. De vorige keer hebben we stilgestaan bij iets heel anders. Althans, het lijkt heel anders. dat is in het vers daarvoor, vers 20 in Romeinen 3. En dat is het, ik zou zeggen, het refrein waar Paulus op borduurt, of voortzingt, zou ik zeggen, in de brief aan de Galaten. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. En toen hebben we dat begrip zonde de vorige keer overdacht. En die wet, die geeft dus kennis van zonde. Dat lijkt bijna een paradox. Ja, Paulus die zegt van de wet die geeft ons kennis van zonde. En tegelijkertijd, dat is in het vers daarop, zegt u zonde, de wet, is gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Hoe krijg je dat nou samen? Nou, daar wil ik vandaag weer wat dieper bij stilstaan. Bij een, ik moet zeggen, een altijd lastig bijbelgedeelte. Het is zo ongeveer wel de kern voor een christen om te weten en om te kennen. Maar als je naar de details gaat, leest het niet zo heel erg makkelijk. En er wordt vaak nogal makkelijk over gedaan. En dat is Romeinen 5, vers 12 tot 21. Want ook daar zien we het doel van de wet terugkomen. Romeinen 5, vanaf vers 12. Dat is overigens ook het gedeelte waarin Paulus overgaat van te spreken over de zonden, meervoud, in zonde, enkelvoud. Daar is wel een onderscheid in. En vorige keer heb ik ook aangewezen dat zonde, zoals Paulus er ook in dit gedeelte over spreekt, dat hij dat ziet als een macht waaronder wij geboren worden, waaronder wij groot worden, waaronder wij leven. We vinden dat normaal gesproken een hele normale situatie, omdat je niet anders kent. Je wordt geboren en als je wat groter, wat ouder wordt, dan begrijp je ook dat je gaat sterven. Daar wen je aan of niet. In elk geval, het blijft altijd het probleem in het leven van de mens. Maar we vinden het gewoon. Zo werkt de natuur, zeggen we dan. Maar feitelijk is het de betaling, de uitbetaling van de zonde, die macht die boven ons is. Het is niet zozeer, zoals Paulus er daarover spreekt, iets wat in ons zit. Ja, dat ook. Ik bedoel, wij zondigen, gewoon omdat dat bij onze natuur hoort. Bij dat leven onder de zonde. Maar zoals Paulus hierover spreekt, is het hij betaalt die zonde, die betaalt als het ware het loon uit. En dat is de dood. En daar is die gul mee. Want je ziet het overal om je heen. En dat is het grote probleem wat Paulus feitelijk aansnijdt. Hoe zit dat nou met de zonde? Dat legt Paulus volgens mij haarscherp uit in Romeinen 5, vers 12 tot 21. Laten we het gedeelte eerst met elkaar lezen. Ja, ik zal het voorlezen en dan daarna er wat een en ander over zeggen. Het gaat me vandaag vooral over vers 13. Want totdat de wet kwam, was er zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Ik vind dat een moeilijk vers. Ik vind dat een ingewikkeld vers. Nou, en daar gaan we proberen vandaag wat over na te denken. Ik zal het eerst het gedeelte lezen. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie alle gezondigd hebben. Want tot de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd, van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene vele gestorven zijn. Veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door die ene zondigende, want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, veroordeling betekent dat, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft, door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door die ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot veroordeling, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot de rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Here. Ik zal eerst iets zeggen over de structuur van dit gedeelte. Bij het lezen merkt u al dat Paulus zijn zin niet afmaakt. Nou gebeurt dat bij Paulus al vaker. Dan begint hij opeens eventjes met een zijgedachte. Ja, vers 12. Het leest heel erg moeilijk. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie alle gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Die eerste zin, die maakt hij helemaal niet af. Ja, daarom zoals door, dan zou je verwachten zo ook, of iets dergelijks. Dat doet hij niet. Voel je me aan? Sorry, hoorde ik iemand? Nou, dat in wie alle gezondigd hebben, dat is inderdaad een bijzinnetje. En dat verwijst dan terug naar die ene mens in wie alle gezondigd hebben. Maar dan zegt hij niet daarom zoals door één mens. Na het woordje zoals, dan verwacht je zo ook of iets dergelijks. Hij verbindt er geen conclusie aan. Paulus die pakt volgens mij dat die zin weer op als hij eerst even iets anders heeft verteld. En dat doet hij in vers 18. Dan begint hij als het ware zijn zin opnieuw. Met iets andere woorden. Zoals dus door één overtreding veroordeling gekomen is over alle mensen tot veroordeling. Ja, het is een beetje naar dat die cursieve woorden die iedere keer zijn ingevoegd. Dat maakt de zin een beetje ingewikkeld. Daar ga ik nu niet te veel over zeggen. Ik probeer het maar te laten staan zoals het hier nu staat. Zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot de rechtvaardiging van het leven. Zie je dat? Zoals, en dan puntje, zo komt ook. En dat is de normale zinsconstructie. Als je met zoals begint, dan verwacht je op een gegeven moment, nou zo ook, het vervolg. En dat doet Paulus in dat eerste gedeelte niet. Dan wordt hij in zijn gedachten kennelijk een beetje afgeleid. Dat leidt me ertoe om te denken dat vers 12, 13 en 14 nader worden uitgelegd in vers 18, 19, 20 en 21. Die twee gedeelten die horen bij elkaar. En dat zal ik zo meteen laten zien. En daar zit ook volgens mij de oplossing van het probleem als het gaat over waarom nou die wet is gekomen. En zoals Paulus er hierover spreekt. Dat betekent dat we een tussengedeelte hebben vanaf vers 15 tot en met vers 17. Nou, 15 en 17, die passen qua structuur heel erg mooi in elkaar. Ik kan me herinneren dat ik een paar jaar geleden jullie toen eens een keer een A4'tje heb gegeven over dit gedeelte. Toen hebben we het op vanwege een ander onderwerp ook hebben besproken. Althans, toen ben ik er vrij snel doorheen gegaan. Maar misschien heb je thuis nog ergens liggen. Ik ben het vergeten te printen voor vandaag, anders had ik het meegedaan. Dus nu moet je even je verstand laten werken. Maar ik zal proberen zo duidelijk mogelijk te zijn. Dus ik ga eerst laten zien dat 15, 16 en 17, dat die bij elkaar horen. En elkaar als het ware ook uitleggen. En dan daarna iets zeggen over vers 12, 13 en 14. Zal ik uitleggen waarom ik daar zoveel moeite met dat gedeelte, wat ik daar moeilijk aan vind, en hoe dat uitgelegd wordt in het laatste gedeelte van Romeinen 5. En als we tijd hebben, zal ik daar nog wat meer over zeggen. Dus vers 15. Daar in dat 15e vers, er worden vier dingen gezegd. Vier dingen die Paulus in vers 16 en 17 uitlegt. En het zou handig zijn als je die woordjes bijvoorbeeld even een nummertje geeft. Bijvoorbeeld, het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Dat niet zoals is dan nummertje 1. Want, dat is nummertje 2. Als door de overtreding van die ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is over de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over allen. Wat is nummertje 3? Dat is veel meer. En nummertje 4, dat is overvloedig geweest. Dus 1, de genadegave is niet zoals met de overtreding. Paulus die zet hier twee dingen tegenover elkaar. Ze zijn niet hetzelfde. Want, hij geeft een reden, als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer. Dat is nummer 3. Dat want en veel meer, die horen dus eigenlijk een beetje bij elkaar als de uitleg. Veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is, door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over allen. Het overvloedig. En dan gaat Paulus als het ware dit gedeelte iets uitvoeriger uitleggen. Want wat zie je? Vers 16, daar zie je nummertje 1 terugkomen. Het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolg van één overtreding wel tot veroordeling, maar de genadegave bij vele overtreding tot rechtvaardiging. Dus hier zegt hij het niet zoals. Dat is nummertje 1. Het leidde wel tot verdoemening, maar de genadegave. Het leidde wel tot veroordeling, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Dus veroordeling en rechtvaardiging staan hier tegenover elkaar. Dan nummertje 2, dat was het woordje want. Dat is niet het eerste want, wat ik net al heb gelezen, maar in vers 17. Want als door de overtreding, want dat zie je dus ook bij in dat eerste keer puntje 2, wordt ook de overtreding genoemd. Zie je dat? Dat kun je naast elkaar leggen. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene. En dan komt het veel meer. Ja, dat is nummertje 3. Veel meer zullen zij die de overvloed, en dat is nummertje 4, de overvloed van de genade en van gaven van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene. Namelijk Jezus Christus. Hier gaat het over het regeren van de dood. Over in het regeren van degene die de genadegave hebben ontvangen. En Paulus die heeft het hier min of meer als een rechtszaak voorgesteld. Je bent in Adam. Dan sta je onder de veroordeling. Geen ontsnappen aan, zou je zeggen. Want je moet zelf toegeven, het is schuldig. Maar aan de andere kant, en dat is de vrijspraak die je krijgt, in Christus. De laatste Adam. Ja, eerste Adam en laatste Adam. Die staan hier tegenover elkaar. En dan in Adam heerst de dood. Door die ene, die Adam. En in Christus heerst het leven. Ja, sterker nog, heersen wij in het leven. Kies maar. De keuze is aan ons. In Adam, in Christus. Ja, dus het is veroordeling of vrijspraak. En het is meer dan vrijspraak. Het is rechtvaardiging. Rechtvaardigmaking. Dat is niet zozeer van, nou ja, je bent niet schuldig. Nee, je bent zelfs nooit een verdachte geweest. Je bent rechtvaardig in Christus. Je krijgt zijn rechtvaardigheid. Dat is ongekende overvloed. Vandaar dat Paulus dat ook noemt hier, overvloed. Het is echt een overvloeiende genade. Als je die donkere kant in Adam ziet tegenover in Christus. Oké? Okay? Dus dat is dat tussengedeelte wat Paulus even benoemt. Omdat hij denkt van ja, het is wel goed dat deze Romeinen, als ik dit schrijf, dat ze dat even scherp hebben. Hij schrijft het in niet al te makkelijke woorden. Hij laat ook nogal woordjes weg. Dus aan de cursieve in de tekst zie je dat je ze af en toe nog iets bij moet voegen. En ik heb soms het idee dat dat niet veel makkelijker maakt. Maar ik heb geprobeerd uit te leggen van nou, wat Paulus hier nu zegt in deze woorden. Punt 1, 2, 3 en 4. En die komen weer terug ook met 1, 2, 3 en 4. Ja, ze zitten een hele mooie structuur in het middengedeelte. Helder tot zover? Oké, dan gaan we nu terug naar het eerste gedeelte. Nou, Paulus die zegt daar nog een keer, daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, dat is Adam. Door Adam is de zonde in deze wereld gekomen. We kennen de geschiedenis. Ja, de Bijbelse geschiedenis, in Adam is de zonde in deze wereld gekomen. De wereld waarin wij nu leven. En door de zonde de dood. En die zie je om je heen. En zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. In Adam. Want tot de wet er kwam, was er zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Wat zegt Paulus hier nou? Het is een gedeelte wat ik trouwens nog steeds, zeker om het nu ook weer uit te leggen, steeds iedere keer maar weer een beetje ingewikkeld vind. Maar Paulus die zegt hier, als er geen wet is, wordt de zonde niet toegerekend. Dus we hebben de wet nodig omdat die zonde wordt toegerekend. Maar hoe zit dat nu? Want van Adam tot Mozes was er geen wet. Ja, de wet is aan Mozes gegeven. Aan het volk Israël. Door Mozes. Maar van Adam tot Mozes heerste de dood. Terwijl er geen wet was. Ja, totdat de wet er kwam, was er zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Dus de zonde die was er wel. En de zonde die betaalde ook uit. De dood. Maar, zegt Paulus, zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam. Die een voorbeeld is van hem die komen zou. Wat bedoelt Paulus met zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Terwijl hij duidelijk wel zegt dat de zonde heerste en dat de zonde uitbetaalde met de dood. Voel je waar ik die tegenspraak zie? Ja, de zonde wordt niet toegerekend, dus wordt mij niet toegerekend. Nou ja, waarom moet ik dan sterven? Als er geen wet is, dan hoef ik dus niet te sterven. Tenminste, dat is mijn redenering vanuit dit gedeelte. Mijn redenering klopt natuurlijk niet. Want anders zou er iets geks aan de hand zijn. Vers 12, 13 en 14 worden uitgelegd in vers 18, 19, 20 en 21. En ik denk dat de sleutel zit in het woordje toegerekend. En daar zal ik zo meteen meer over zeggen. Maar laten we eerst deze gedeelte, 12, 13 en 14, deze versen vergelijken met 18, 19, 20 en 21. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, zo de dood over alle mensen is gekomen in wie alle gezondigd hebben. Dat is vers 12. Nou, in vers 18, zoals door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot veroordeling, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Paulus maakt hier de zin af, zoals hij dat in vers 12 eigenlijk al had willen zeggen. Ja, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot de rechtvaardiging van het leven. Paulus zegt, Adam is eigenlijk een soort van een type van Christus. Dat zegt hij ook letterlijk. Een voorbeeld van hem die komen zou. Adam is een type van Christus. En dat type door een tegenstelling. Door Adam is de zonde gekomen. In de laatste Adam, de Christus, is de rechtvaardigheid gekomen. De rechtvaardigheid over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Dan vers 13. Want, vers 19 begint ook met want. Want totdat de wet kwam, was er zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Vers 19. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Vers 20, dan gaat het ook over de wet. De wet echter kwam er nog bij, ja, dus de wet die komt dan, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Het lijkt erop alsof de wet, als de wet komt, dat de zonde wordt toeneemt, zoals dat in vers 20 staat, dat lijkt te vergelijken te zijn met de wet kwam, dat de zonde wel toegerekend werd. Als ik het even omdraai. Dat toegerekend worden en dat overvloedig worden, dat toenemen, dat lijkt parallel met elkaar te staan hier. Ja, dus vers 13. De wet kwam, en dat zie je ook in 19, 20, de wet kwam, vers 20, die kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En zo eindigt Paulus ook in vers 14. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Ik denk dat wat Paulus zeggen wil, dat op zich wel helder is. Ja, de dood heeft geheerst door die ene, door Adam. Het leven, of wij heersen in het leven, door de rechtvaardigheid van die ene, Christus. En om helemaal niets anders. Dat is die rechtvaardigheid die Christus Jezus zelf heeft aangebracht. Hoe? Door zelf onder de wet te komen, zelf onder de zonde te komen, te sterven aan de wet en aan de zonde, en op te staan tot de rechtvaardigheid van het leven. Het is zijn opstanding die het leven aanbrengt. Maar wat betekent nou de wet? Zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Ik denk, tenminste zo heb ik altijd gedacht, dat je van een soort van automatisch leest. De wet of de zonde wordt mij niet toegerekend als er geen wet is. Of de zonde wordt aan de mensen niet toegerekend als er geen wet is. Ik denk dat je dat bijna vrij natuurlijk zo leest. En ik denk dat daar het probleem zit, dat dat fout is. Paulus gebruikt hier inderdaad het Griekse logizomai, alleen met een klein voorzetsel ervoor. En dat doet hij maar op één andere plek in de Bijbel ook. Het toerekenen. Dus het is niet het normale toerekenen. En hij heeft er een klein voorzetseltje voor staan. En bij mij ging wat dat betreft het licht een heel klein beetje op. Wat betreft deze tekst toen ik Filemon zat te bestuderen. En in de brief aan Paulus aan Filemon. Even zoeken, hij zit voor Hebreeën. Plek waar je niet zo heel erg vaak komt misschien, in Filemon. Het is een hele mooie brief trouwens. Het is een schitterende brief die Paulus aan deze Filemon. Ook een soort met hele leuke kleine woordspelingen. En ook, ja, je zou bijna zeggen, je ziet Paulus op zijn best. Om Filemon op de juiste gedachte te brengen. Zonder hem te dwingen. Maar hem stiekem toch wel dwingt. Ik durf het net geen manipuleren te noemen, maar als je zo leest, Filemon, dan lijkt het er soms een beetje op. Maar goed, daar ga ik het nu niet over hebben. Maar Paulus die zegt, daar gaat het over de slaaf, de weggelopen slaaf Onesimus. En Paulus die doet er alle moeite voor om Filemon ertoe te bewegen om deze slaaf weer terug te nemen. Nou, dat is ongekend, want die slaaf had eigenlijk een hele zware straf verdiend. Maar Onesimus, die was tot geloof gekomen. En Paulus beschouwt hem als zijn broeder. En hij zegt tegen Filemon, het is nu mijn broeder en nu is het ook jouw broeder. Dus neem hem weer aan. En nu niet als een slaaf, maar als een broeder. En Paulus die snapt ook wel dat, ja, dat gaat natuurlijk niet zomaar. En dan zegt hij in vers 19... vers 18... En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft, of u iets schuldig is, breng dat bij mij in rekening. Dat in rekening brengen, dat is hetzelfde woordje, elogizomai. Dus ook net als wat we in Romeinen 5. Dus hij zegt tegen deze Filemon, als je nou schade hebt geleden, financiële schade, wat voor manier dan ook, zet het maar op de rekening. En dan betaal ik het voor jou. Dus Paulus, die als het voorbeeld van zijn Heer, stelt zichzelf helemaal in de plaats van deze Filemon. Van Onesimus. Hij zegt, ik neem alle schulden van deze Filemon op me. Zet het maar op de rekening. Ik betaal. Ja, dus ik ga even een beetje een voor Bijbelse begrip een raar woord gebruiken. Factureren. Factureer het maar. Maak er maar een factuur van. Ik zal het betalen. Dat betekent bij Filemon dat elogizomai. En voor duidelijkheid gebruik ik maar even dat ongebruikelijke woordje. De factuur. Nou, als we nou teruggaan naar Romeinen 5 met die betekenis in onze gedachten. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Ik leg het maar open in het midden. Ikzelf heb er vrede mee met de betekenissen van. Zonde wordt niet gefactureerd als er geen wet is. Met andere woorden, de zonde die was er wel, ook tot de wet. Maar de zonde stond niet beschreven. Er was geen factuur van opgemaakt. Het was niet duidelijk wat dat allemaal heeft gekost. De zonde betaalde wel uit met de dood. Maar wat werkelijk de zonde heeft teweeggebracht. En wat de betaling daarvoor nodig was. Daar hadden we een factuur voor nodig. En die factuur die kwam in de wet. En toen bleek hoe enorm die overtredingen waren. En dat lees je dan inderdaad in vers 20. De wet kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Dus op zich namen de overtredingen natuurlijk niet toe. Nee, maar nu was die wet er en werd duidelijk wat de zonde heeft teweeggebracht. En dan zeg ik het er nou eventjes bij, dat je de wet nooit los moet lezen van Israël, van het volk Israël, aan wie die wet gegeven was. Dat zat ingebakken in de lezers van die brief, die wisten dat wel. Die wet die was aan Israël gegeven. En die wet onder Israël was als het ware dus de factuur van de zonde. En Israël die leefde feitelijk als de eerste Adam onder die wet. Israël is een typologisch volk. En onder het oude verbond en onder de wet leefde Israël, net als ieder ander, nog steeds onder de zonde. En die wet, die was als het ware de factuur die Adam, die over de zonde in Adam gold. En tegen Israël werd gezegd, ik zeg het een beetje met mijn eigen woorden natuurlijk, maar ik hoop dat je dat kunt onderscheiden. Maar tegen Israël werd feitelijk gezegd, betaal het maar. Doe het maar. Doe die wet maar. Betaal het maar uit. En dan zul je leven. Dat is wat de wet zegt. Toch? Betaal de factuur. Die er eerst niet was. Maar nu weet je wat de factuur is. Dit moet je doen. En wat heeft het allemaal gekost? Wat een nameloos hoeveelheid ellende. Waar het gaat bijvoorbeeld over onschuldige dieren. Wat een bloed heeft er in Jeruzalem gevloeid. En voorheen in Silo, onder tabernakel. Het werd zichtbaar wat de factuur van die zonde was. Het was voortdurend was het bloed, bloed, bloed. En nog begreep Israël het niet. En Israël, het volk, deed precies als Adam. Alleen nu hadden zij de openbaring van Gods wet. Ze hadden de factuur. Maar ze gingen andere goden dienen. Ze voelden een ongelooflijke aantrekking tot de goden van de volken rondom. Niet normaal, zou je zeggen. Je hebt de wet van God in je handen. Dat wat er betaald moest worden. En je gaat naar andere goden toe. Nou, zo lees ik Romeinen 5. Dus die wet die aan Israël wordt gegeven. Dus aan Israël wordt de factuur van de zonde gegeven. Dit is wat het allemaal kost. En dat betekent het dan dat de overtreding meer is geworden. Ja, als het er zo voor staat, dan is het een torenhoge schuld. Daar kom je nooit vanaf. En dat is het evangelie tegen die verschrikkelijke donkere achtergrond. Dat vinden we dan uiteindelijk. Zoals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Want hij betaalt. Hij heeft de factuur betaald. En zo komen die twee dingen van de vorige keer komen ze bij elkaar. Ja, want wat deed de wet? Die maakt, het is een getuigenis van de gerechtigheid, van een nieuwe gerechtigheid, zonder wet. En het maakt bekend wat zonde is. Nou, dat vloeit hier naadloos in elkaar over. Want het is Christus die zonde voor ons is gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid in hem, opdat we zouden leven. Dat is die wonderlijke ruil. Christus die onder de wet komt, onder de zonde komt en de factuur voor God betaalt. Of de factuur van de zonde. En als de factuur van de zonde is betaald, dan heb je geen schuld meer. Dan ben je helemaal vrij. En daarom gaat Paulus dan in Romeinen 8 verder. Ja, ik blijf het erop hameren hoor. Romeinen 6 en 7, die zijn belangrijk, zeker. maar die sluiten niet aan op Romeinen 5. Paulus die gaat in zijn gedachten gaat hij vragen beantwoorden, 4 vragen. Maar Romeinen 8 vers 1, die sluit naadloos aan op Romeinen 5 vers 21. Ja, dus als je dan weet dat de factuur betaald is, dan ben je zo verschrikkelijk vrij. Dan ben je vrij en je bent rechtvaardig. En dan vers 8. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar de geest. En dan gaat Paulus verder over het leven naar de geest. Het type is nog niet compleet. Ik gaf net Israël onder de wet. Is eigenlijk Adam. Dit is een van de sterkste bewijzen dat er nog een toekomst is voor Israël. Het type is nog niet af. Je snapt wat ik bedoel. Israël als type van de eerste Adam, van de dood, een voorbeeld van de dood, het leven onder de dood, het leven hoe het niet moet, het leven onder de zonde. Dat eindigt in de dood van Christus. Maar als Christus is opgestaan en het straks het nieuwe verbond gaat oprichten, dan richt hij dat op met het volk Israël. Er wordt alleen maar een nieuw verbond met dat volk opgericht. En dan gaat Israël, het volk, gaat als type fungeren van de opgestane Christus. Dan is Christus ook in hun midden. Zie je hoe het werkt? Dus de eerste Adam, Israël onder de wet. En het nieuwe Israël, als Christus in hun midden is, is het Israël onder de genade. En in dit gedeelte worden wet en de genade naast elkaar gezet. En genade, dat is dus niet zomaar een gevoel. Ja, je kan er heel veel gevoel bij krijgen. Je kan er helemaal van volschieten als je begrijpt wat genade is. Maar genade is net zoiets als wet. Alleen dan totaal anders. De wet, zoals ik net al zei, dat was een getuigenis. Het vertelde, het gaf ons de factuur van de zonde en het gaf ons de betaling van de zonde. Dat is de wet. Althans, dat is vertelde ons hoeveel er betaald moest worden. En in de genade, dan hebben we de betaling, de uitbetaling van die wet. Dat is genade. De wetenschap dat er voor betaald is. En als je die positie hebt en die wetenschap hebt, dat je in Christus bent, met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt tot een nieuw leven. Zover gingen we dan in Romeinen. En als je dan naar Efeze gaat, met hem gezet in de hemelse gewesten, met hem verheerlijkt in Colossense. Ja, maar laten we hier maar even stoppen, want dit is wat de Romeinen begrepen. Ja, dus met hem opgewekt in een nieuw leven. Dan leef je dus, heb ik al vaker gezegd, dan leef je als het ware, ook wij als heidenen, zoals Israël met Christus onder het nieuwe verbond zal leven. Dan hebben we een voorschotje op de toekomst. In een wereld die elkaar vernietigt, mensen die elkaar afmaken, waar de dood nog steeds heerst, heb je dat getuigenis van het leven in je. En mag je dat leven in Christus leiden. Dat is de nieuwheid van het leven. En daar moet je je op focussen. Je niet laten afleiden door YouTube of kranten of weet ik wat allemaal. Moet je gewoon niet doen. Gewoon veel bezig zijn in je gedachten, in dat woord en in dat leven in genade. En genade, dat is dus niet zomaar een gevoel. Als je met je dagelijks werk bezig bent of wat dan ook, is niet iets wat je altijd maar voelt of bij je moet hebben. Nee, genade is een staat van leven. Net zoals de wet een staat van leven was, onder de wet. En eigenlijk de dood was. Zo is genade een staat van leven. Het besef dat je in vrijheid leeft. Een totale vrijheid. Gebonden natuurlijk aan Christus. vrij, maar toch een slaaf. Net als Paulus. Volkomen vrij, maar volkomen in slavernij aan onze Heer. En dat is de grootste vrijheid die we ons kunnen denken en kunnen wensen. Amen.